Gemeente, de schriftlezing in het uur van nabetrachting is uit het evangelie volgens Johannes. Het vierde hoofdstuk, Johannes 4, de versen 1 tot en met 15.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land, hetwelk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende, wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Vanwaar heb gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten.
Gemeente, de tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 4 en daarvan het tiende vers. Ik noemde Johannes 4 en daarvan het tiende vers. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geeft mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vers, Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Het thema voor de preek over Johannes 4 vers 10 is levend water. In de eerste plaats de bron van dat levende water. In de tweede plaats het verlangen naar dat levende water. En in de derde plaats de belofte van dat levend water. Omdat de Heer Jezus zegt, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Hoe vrij gemeente valt de genade Gods, zoals we ook vanmorgen gezien hebben in de ontmoeting tussen de Heer Jezus en die zondares die daar in de stad woonde, een slechte naam had, maar bij Christus welkom werd geheten. De apostel Paulus zou zeggen, hij ontfermt zich over wie hij wil. En de genade valt zo vrij dat we ons zelfs eraan kunnen stoten. Zoals Simon de Farizeeër zich ergerde aan de komst van deze vrouw in zijn huis. En hoe vrij de genade valt, gemeente, blijkt ook uit deze tekstwoorden in de ontmoeting van de Heer Jezus met deze Samaritaanse vrouw. We moeten niet over het hoofd zien dat hier in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt gezegd dat Joden geen gemeenschap houden met de Samaritanen. En Jezus was ook een Jood. Want hij was uit het geslacht van Juda. En hij was uit het koninklijke geslacht van David afkomstig. Tussen die Joden en tussen die Samaritanen bestond, gemeente, een eeuwenlange en heel diepe kloof. Ook de Samaritanen woonden in het land der belofte. En ze dienden de God van Abraham, Isaac en Jacob en dat tot op deze dag toe. Want als je Israël bezoekt, dan kun je nog Samaritanen tegenkomen die ook niet helemaal los zijn van de Heilige Schriften. Vooral de eerste 5 boeken van Mozes, die hebben voor de Samaritanen een heel bijzondere betekenis. Maar als het ging over de verhouding tussen de Joden en de Samaritanen, dan stonden de Samaritanengemeenten zeker bij de Joden niet bijzonder hoog genoteerd. Dan waren ze eigenlijk in Jeruzalem niet in tel vanwege het feit dat ze toch niet zo zuiver in de leer waren. En dat betekent dan ook in de praktijk uiteraard ook dus niet zo zuiver in het leven. Eigenlijk werd vanuit Jeruzalem op de hoogte neergezien op deze Samaritanen. En als de Samaritanen ter sprake kwamen, en dat is eigenlijk nog zo bij de orthodoxe Joden, dan werd eigenlijk toch wel gezegd dat die godsdienst van die Samaritanen toch niet zo heel veel voorstelde. Niet zuiver in de leer en niet zo heel nauwkeurig in het leven. En daarom betekent dat voor Jeruzalem en voor de Joden dat maar enige afstand moest worden genomen van de Samaritanen. En dat is nog op zijn zachtst gezegd, want in de praktijk was er een wederkerige diepe haat tussen de Joden en tussen de Samaritanen. Daar is niks nieuws onder de zon. De Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Maar dan maakt één persoon gemeente toch wel een heel bijzondere uitzondering, en dat is de Heer Jezus Christus. Van de Heer Jezus wordt gezegd, hij moest door Samaria gaan. En dat is het moeten van de Vader. Dat is het moeten van het welbehagen Gods om deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw toe te brengen en ze te brengen tot de kennis van de gave Gods. Van hem die levend water schenkt in de harten van sterfelijke zondaren met onsterfelijke zielen. Jezus moest door Samaria gaan. Dat is het moeten van de liefde Gods. Dat is het moeten van het welbehagen des Heren. Dat door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Dat is het moeten van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat is het moeten van die God die verkiest wie hij wil. Welzalig die ge hebt verkoren en die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen en wonen in uw huis. Dacht u dat deze Samaritaanse vrouw ooit gedacht had aan deze Christus? Ze zegt later tegen de Heer Jezus, ik weet dat de Messias zal komen, maar in hem zag ze geen heerlijkheid. Dat was ook de nood van haar leven die ze niet gevoelde. Er zijn misschien mensen geweest aan de tafel, gemeente vanmorgen, ik hoop het, die misschien vroeger nooit gedacht hebben dat ze ooit enige smaak zouden hebben in het woord, in de dienst van God, in de gave van het verbroken lichaam en van het vergoten bloed. Loopt soms anders in je leven dan je wel eens gedacht hebt. God is een God van verrassingen. En hij blijkt dat ook hier te zijn in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus heeft volgens het tekstverband Judea verlaten vanwege het dreigende geweld van de Farizeeën om daaraan te ontkomen. Zijn tijd was nog niet gekomen. De tijd om te sterven, om te betalen. De tijd om zijn volk met God te verzoenen was nog niet gekomen. En daarom vertrekt de Heer Jezus uit Judea en dan niet langs de omweg terug naar Galilea, maar langs de kortste weg en ook de meest gehate weg, namelijk dwars door Samaria heen, omdat de Vader dat wilde. Hij moest door Samaria gaan. En zo zou Christus terugkeren naar Galilea. Ik zeg niet langs de gebruikelijke omweg, over de Jordaan, door het overjordaanse land en zo naar het noorden om dan op die manier in Galilea te komen, maar de kortste weg. Door het gebied van de vijanden, van de doodsvijanden zou je haast zeggen. En daar heeft zijn vader werk voor hem. Blijkbaar is die tocht, gemeente, voor de Heer Jezus een vermoeiende reis geweest. Als God is die nooit vermoeid. Maar als mens is hij de broeders in alles gelijk geworden. Een mens heeft zijn beperking. Mens kan maar niet altijd doorgaan. En de Heer Jezus die heeft op een zeker moment behoefte aan rust, aan verkwikking, aan water. En zo is hij dan aangekomen bij Sichar of Sichem. En die oude stad, die al in het Oude Testament meermalen wordt genoemd, ook in verband met de aartsvaders. En daar onderbreekt de Heer Jezus zijn reis. En daar zien wij hem zitten bij de bron van Jacob, de fontein Jacobs. Als een bron die Jacob had gegraven en aan zijn kinderen heeft gegeven. Frisse bron voor met levend water, zou je kunnen zeggen, voor hemzelf, voor zijn vrouwen, voor zijn kinderen, voor zijn herders, voor zijn vee. En blijkbaar na 1600 jaar was die bron nog altijd intact. Nog steeds in gebruik door de inwoners van Sichar. En het was op het heetst van de dag. En het was omtrent de 6:00, 12:00 in de middag. En daar vindt een onvergetelijke ontmoeting plaats. Daar ontmoet de Heere Jezus een vrouw die hem niet kent. En het is niet toevallig, gemeente, dat ook vandaag voor de stichting Ontmoeting wordt gecollecteerd. Omdat die naam Ontmoeting, die hulp aan dak- en thuislozen, eigenlijk aan deze geschiedenis is ontleend. Ik kan me nog goed herinneren, een gesprek in de consistorie van een van de kerken, dat deze woorden werden gelezen. En dat een van de predikanten zei, dat is een mooie naam voor die hulp aan, die hulp aan thuis- en daklozen. Ontmoeting. Want Jezus ontmoette daar een vrouw die geen borg had voor de schuld en die geen God had voor haar hart en die blijkens haar onkundige reactie eigenlijk nooit had nagedacht over levend water, over het levendmakende werk van de Heilige Geest, over het leven dat God vanuit die heilsfontein Jezus Christus gaat schenken. Maar het was omtrent de 6:00, 12:00 in de middag, op het heetst van de dag, en daar ontmoette de zaligmaker een vrouw die hem niet kende en niet miste. En dan heb je eigenlijk een doelloos leven. Dan heb je een leven zonder uitzicht, zonder perspectief. Maar zoals zoveel mensen, gemeente, die hem niet kennen, die het levende water niet kennen uit beleving van het hart, streefde zij in haar leven toch wel naar geluk. En dat doet eigenlijk ieder mens. Ieder mens zoekt naar geluk. Hij zoekt niet zozeer naar God, want de Bijbel zegt er is niemand die God zoekt. Maar een mens zoekt wel naar geluk. Hij zoekt naar een verloren paradijs. En hij zoekt het nu eens hier. En dan zoekt hij het weer daar. En dan bij deze. En dan bij gene. En zo voltrekt zich dat rusteloze leven tot die mens wederkeert tot de aarde. Gelukzoekers. En telkens weer opnieuw dacht ze de man van haar dromen gevonden te hebben. De man van haar dromen. En steeds weer opnieuw, gemeente, viel dat tegen. Het viel elke keer weer bar tegen. 5 mannen gehad. 5 mannen de laan uitgestuurd. En nu was ze aan haar 6e man toegekomen. U kunt begrijpen, gemeente, dat dat zelfs bij de Samaritanen niet leidde tot een verhoging van haar reputatie. Want zoveel beseffen, goed en kwaad, hadden de Samaritanen vergeleken bij de Joden toch nog wel dat dat eigenlijk toch niet kon. Dat werd toch eigenlijk algemeen afgekeurd. En daardoor verbleef deze vrouw eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in een soort geestelijke gevangenis. Eigenlijk leefden zij in grote eenzaamheid, zoals zoveel mensen. En eigenlijk leefden zij heel geïsoleerd. En als die vrouwen van Sichar 's morgens vroeg of bij de ondergang van de zon water gingen putten, dan bleef zij noodgedwongen thuis, omdat ze eigenlijk die blikken en die praat van die vrouwen niet kon verdragen. En er was eigenlijk niemand die echt met haar van doen wilde hebben. Niemand behalve Jezus, zaligmaker, vriend van zondaren, gekomen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, om zijn leven te geven, zijn lichaam te laten verbreken, om zijn bloed te laten vergieten, om door zijn dood het leven te bereiden voor velen, losprijs voor velen te brengen aan de Vader. Wie wilde nog met deze Samaritaanse vrouw te maken hebben dan deze die geen onderscheid maakt en die je vroomheid niet nodig heeft om een bewijs van zijn genade u te geven? Want de Heer heeft niks van je nodig. Een vriend van zondaar. En hij heeft zich niet geschaamd voor deze uitgestoten vrouw. En hij zal zich ook nimmer schamen voor al degenen die de Vader hem van eeuwigheid heeft gegeven, om ze te bereiden tot de zaligheid. Om ze kennis te laten maken met dat levende water, met het levende en levendmakende werk van zijn Heilige Geest, zonder welke niemand God zal zien. Op de vraag van de Heer Jezus, die daar gezeten is bij die Jacobsbron, geef mij te drinken, weet ze eigenlijk met die vraag geen raad. Die vraag die verwondert haar ten zeerste. Ze is verbijsterd over deze vrijpostige, in haar ogen vrijpostige vraag van deze vreemdeling, misschien wel een zonderling in haar ogen, want zij kende de bron van het levende water niet. En dat nou een Joodse man aan haar, een Samaritaanse vrouw, van haar water begeert. Dat zou de eerste, de beste Joodgemeente nooit gevraagd hebben. Want zoals ik zei, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritaan. De eerste reactie van deze vrouw in de ontmoeting met de Heer Jezus is er een van verbazing, van verbijstering. Dat een vreemde man dat nu zomaar aan een Samaritaanse vrouw vraagt, en bovendien ook nog een Joodse man, want zo herkende ze de Heer Jezus blijkbaar wel uit zijn uiterlijk. Gij die een Jood zijt, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij, die een Samaritaanse vrouw ben, water te drinken? Wat blijkt hier in de eerste plaats, gemeente? De onkunde van deze Samaritaanse vrouw uit Sichar. Wij kennen Jezus niet op het eerste gezicht. Dat is nog altijd zo. De kennis van de Heer Jezus Christus is een zaak van openbaring. Dat is een werk van het woord. Dat is een werk van de Heilige Geest die het woord toepast aan het hart van een zondaar. Ze kende hem niet. Ze hield hem voor een willekeurige Joodse man die zomaar water van haar begeerde. Wie was hij? Wie was deze vreemdeling? Wie was deze zonderlinge, vrijpostige man? Ze kende Jezus niet. Ze kende eigenlijk alleen de wereld. En ze kende eigenlijk alleen het vuur van haar eigen hartstochten. En dat verteerde langzamerhand haar leven. En telkens weer opnieuw die teleurstelling. En telkens weer opnieuw dat gevoel van niet bevrediging te kunnen vinden, de dingen van deze tijd, van deze wereld. En steeds weer opnieuw die frustraties met die mannen. En uiteindelijk bevielen ze eigenlijk haar allemaal niet. En dan deze man. Ik zeg, ze kende de Heer Jezus Christus niet. En als je hem niet kent, dan herken je hem natuurlijk ook niet. Dat is nogal logisch. En dan dorst je niet naar hem. En dan kijken we ook niet uit naar de zondag. En dan grijpen we ook niet naar het woord. En dan vinden we misschien een avondmaaldienst nog wel eens een beetje te lang duren. En dan denk je misschien in je hart, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Is dat de reden, gemeente, waarom zo velen geen heerlijkheid zien in het evangelie en in de Christus der schriften en ook soms ten aanzien van de bediening van het heilig avondmaal? Heb je daar werkzaamheden mee gekregen in je leven? Dat mag toch wel gevraagd worden, gemeente, zeker ook in een uur van nabetrachting. Dorst uw ziel wel eens met de dichter van Psalm 42 naar de levende God, naar de frisse waterstromen? Dat is een kardinale vraag. Het gaat om het werk van God in ons leven. Het gaat om het herscheppende werk van de Heilige Geest. Zonder die wederbarende genade van die levendmakende Geest zal immers niemand God zien. Kunt u het nogal uithouden? Buiten die bron van dat leven. We zongen vanmorgen uit Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon het heugelijk licht aanschouwen. Wie is die bron? Dat is Christus. Wie is dat heugelijke licht? Dat is de zon der gerechtigheid. Hebben we hem leren kennen? Uit het woord, door het woord, bij het licht van de Heilige Geest. Wat is die u waard geworden voor uw hart en in uw leven? Samaritaanse vrouw kende hem niet. Ik zeg, dan herken je hem ook niet. En dan is er niet dat dorsten dat zo nodig is om vervuld te worden met dat leven Gods. Met dat levende water, dat genadewerk van de Heilige Geest. Zij kende hem niet. Zij zocht ook geen gemeenschap. Als de Heer Jezus had gezwegen, zou ze in haar leven misschien niets gemist hebben. Maar het is een zoekende zaligmaker. Het is er een die aan het werk is, terwijl de mens nog niet eens doorheeft dat God het aangelegd heeft op zijn hart en op zijn leven. Dat is een wonder. Toen we nog vijanden waren, zegt de apostel, heeft hij zijn leven gegeven. Toen we nog vijanden waren. Heer, iets van mij begon te leven. Toen hing daar Christus aan het kruis te sterven voor een kerk die onder de toren van God, zoals het formulier zegt, voor eeuwig zou moeten verzinken. God is al veel langer gemeend aan het werk dan Gods kinderen kunnen bevroeden, kunnen denken. God is van eeuwigheid al bezig met de redding van een zondaar. Hij heeft aan ze gedacht, hij heeft ook aan die Samaritaanse vrouw gedacht. En hij heeft zijn zoon de opdracht gegeven om ook voor deze vrouw in de wereld te komen. En om zijn leven te geven tot een losprijs voor haar. Zij kende hem niet. Maar hij heeft haar gekend en lief gehad met een eeuwige liefde. Zij dorste niet naar hem. Zij vroeg niet naar hem. Ze bad niet tot hem. Zij lag niet aan de voeten zoals die vrouw uit de stad in het huis van Simon de Farizeeër. Ja, dat is eigenlijk gemeente een wonder. Dat God van eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad. En dat hij ook onze blindheid kent. En dat we geen oog hebben voor die zaligmaker en voor die zaligheid die God in Christus heeft geopenbaard. En dat gaat met eerbied gezegd de Heere aan het hart. En daarom gaat Christus op zoek. En daarom blijft Christus zoeken tot op deze dag. En hij zoekt contact en hij zoekt gemeenschap. Om een zondaar te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Omdat hij smaak mag krijgen in het woord van vrije genade en ook in de tafel des Heren. Hij wil niet dat een zondaar in het verderf zal dalen. En wat hier gebeurt, gemeente, in deze tekstwoorden, dat is dat de Heer Jezus eigenlijk die vrouw uitlokt, uitnodigt, om hem persoonlijk te leren kennen. Ik kan u verzekeren dat het een goed leven is. U zoekt mijn hart. U roep ik aan. Heere, wil u zich openbaren? Wilt u zich bekendmaken? Mag ik u leren kennen? Een vraag die niet van nature uit ons eigen hartgemeente opkomt, maar die God in je hart wil werken door de prediking van het woord en door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Zo is de Heer nou bezig. Zo is God nou op zoek naar het hart van een zondares en van een zonder in het algemeen. En daarom heeft hij tegen die discipelen gezegd voor zijn hemelvaart, gaat heen. Verkondig dit evangelie en alle creaturen die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, die niet geloofd zal hebben. Ja, die zal verdoemd worden. Die sterft voor zijn eigen rekening. Hij nodigt uit. Indien gij de gave Gods zoudt kennen, ge zoudt van hem levend water begeerd hebben. Als je de heilsfontein zou kennen, mens, dan zou je niet ophouden om te vragen, om te verlangen, totdat je ook dat leven, dat levende water hebt geproefd en gesmaakt door de Heilige Geest. Ik zeg, de Samaritaanse vrouw kende eigenlijk alleen maar de wereld en haar begeerlijkheid. Plus de frustraties die daaraan verbonden zijn. Hè, die je oploopt als je nergens anders je heil zoekt dan in deze tijd, in deze wereld. En in alles wat deze wereld op dit ogenblik te bieden heeft. Dat is verschrikkelijk veel, heel verleidelijk en er gaan velen voor de bijl. In een leven buiten God. In een leven zonder borg, zonder middelaar, zonder levend water, zonder vriend. Van zondaar, wat ben je dan eigenlijk eenzaam? En wat ben je dan eigenlijk ellendig, nooddruftig? En de oorzaak is ervan, gemeente, dat wij eigenlijk het leven niet zoeken daar waar het leven te vinden is, namelijk in de heilsfontein, in de bron van het levende water. En dat is Christus voor zijn kerk. En aangezien er nu niemand is die daar belangstelling voor heeft van nature, neemt God het initiatief. En doet hij er alles aan door de dienst van zijn zoon en de ambten van Christus. Om een zondaar te wijzen op wie hij is. Je moet hem leren kennen. Wil je hem leren liefhebben, dan moet je hem leren kennen. Het spreekwoord zegt, onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor de geestelijke dingen. Dat geldt voor God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je moet hem leren kennen. Opdat je de toevlucht zou tot hem zou nemen. Mijn dochter die zei, pap, dat moet u eens lezen. Die had iets voor internet gehaald van een man die was bij een kapper. Hij kreeg een gesprek met die kapper en die kapper die zegt op een gegeven moment, ja, over God moet je maar niet beginnen, want daar heb ik niks mee. Ja, zegt die man, maar hij bestaat echt hoor, kapper. Nee, zegt die kapper, want er is zoveel ellende, moet je maar eens kijken hoeveel ellende er in de wereld is. Dat kan toch niet bestaan dat er een God is. En daar hield het gesprek eigenlijk mee op, dus hij betaalt en hij gaat weg. En loopt hij op straat, dan komt hij een zwerver tegen, een vies lang haar. En ineens wist hij het. Hij terug naar die kapper. Hij zegt, kapper, er bestaan geen kappers. Oh nee, zegt die kapper, maar ik ben toch een kapper. Nee, hij zegt, ik heb nou zoveel ellende gezien. Die man zag er zo vies uit, lange ongeschoren gezichten, lange haren. Toen zei die kapper, ja, maar dan had hij bij mij moeten zijn. En toen zei die man, dat bedoelde ik eigenlijk net. Je moet hem leren kennen. En als je hem gaat zoeken, dan weet je ook wat je aan hem hebt. Dan weet je ook dat hij bestaat. En dan ga je ook leren waar je heil moet zoeken. Als je ziel gaat dorsten naar de levende God. Voor deze vrouw bestond hij nog niet. Maar die vrouw bestond wel voor hem. En daarom heeft de Heer Jezus door Samaria moeten gaan. Indien gij de gave Gods kent. Hij nodigt uit. Hij lokt die zondaar, hij lokt die zondares om hem de fontein van het leven te leren kennen. En hij wil ze begeerig maken. Dat ze smaak krijgen in de dingen die geen betekenis voor ze hadden. Hij wil ze uitlokken, hij wil ze hebben als leerlingen op de school van zijn Heilige Geest. Op de verbaasde vraag van de Heer Jezus, van de Samaritaanse vrouw, in vers 9. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Is het antwoord van de Heer Jezus Christus. Indien gij die gave Gods maar zoudt kennen. En wie hij is die tot u gezegd heeft, geef mij te drinken. Zo zoudt ge van hem levend water begeerd hebben en hij zou het u zeker ook gegeven hebben. En als u nou vanmorgen gemeente aan het heilig avondmaal bent geweest, kan u dan ook zeggen dat God u daartoe getrokken heeft. En dat God u zich bekend gemaakt heeft. En dat zijn zoon voor u alles geworden is als die heilsfontein, die bron van geestelijke, tijdelijke, maar ook eeuwige zegeningen. Paulus zegt, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Ik kende hem niet, zocht hem niet, verlangde niet naar hem. Maar God is aan het werk gegaan. De Heer heeft mijn ogen geopend. De Heer heeft zijn woord voor me geopend. Die geest is gekomen. Die heeft hem noodzakelijk gemaakt. Die heeft hem ook begeerlijk gemaakt voor mij. Vandaar. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dan wordt die zondag anders, gemeente. Wanneer zal ik ingaan? En in uw huis uw naam verhogen. En dat avondmaal waar je misschien nooit oog voor gehad hebt, dat krijgt dan ook betekenis. En dan mogen we iets gaan zien van die vaderlijke goedheid Gods en dat hij zijn huisgezin onderhoudt. Omdat de weg anders voor hen te veel zou zijn, zoals voor Elia in de woestijn aan wie die engel verscheen. En die tot hem zeide, sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. Houd het redeneren ook een keer op. Wordt een persoonlijke zaak in ons leven. Indien gij de gave God zoudt kennen. En wie hij is. Zo zoudt gij van hem die heilsfontein. Levend water. Begeerd hebben. Hoort u het? Daar zat het dus eigenlijk op vast. Die onkunde. Die geestelijke blindheid. Dat van nature geen smaak hebben in dat evangelie Gods. En dat steeds maar weer proberen om dat paradijs te ontdekken in deze wereld. En dat grote geluk en die mensen. Het grote geluk. Dat zoeken we buiten die door de Vader is gezond. Maar indien gij de gave God zoudt kennen. Ge zoudt levend water van hem begeerd hebben, want de Vader geeft het altijd door de hand van zijn Zoon. Daarom wordt hij ook een middelaar genoemd. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan doet God dat door middel van zijn Zoon. Die heeft hij met die geest gezalfd en die Zoon die giet dan die geest vervolgens uit in die harten van die 3000 zondaren. Dat ze tot de kennis van de zaligheid zouden komen en van die zaligmaker zouden komen. Indien gij de gave God zoudt kennen, door de Heilige Geest, je hart zou verlangen naar kennis en naar opwas in de kennis van de genade Gods die daar is in de heilsfontein, in Jezus Christus. De gave Gods, zo noemt hier de Heer Jezus gemeente zichzelf. Hij is de gave Gods. Hij is de onuitsprekelijke gave Gods. Hij is de gave van het welbehagen des Vaders. Hij is de gave van de vrije, opzoekende liefde des Vaders. Indien gij de gave Gods zoudt kennen. God heeft de wereld wat gegeven hoor, in hem. Een bron van zegeningen. En al zo lief, zo vreselijk lief, zo onvoorstelbaar lief, zo onbespreekbaar lief, heeft God die wereld gehad. En de wereld, dat zegt wat hoor, dat is één massale opstand tegen God. Maar zo lief, zo onuitsprekelijk lief, heeft God die wereld gehad. En ook die Samaritaanse vrouw die Jezus niet kende. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat zou niemand van de mensen doen. Dat zou u niet kunnen. Je kind in de handen van de vijanden over te geven. En dat is nou het unieke van de God die geen lust heeft in de dood van een zondaar. Die zo graag wil dat een zondaar behouden wordt. Dat hij de hoogste prijs daar zelf voor betaalt in de overgave van zijn zoon. Je hebt het kunnen horen vanmorgen. En je hebt het ook kunnen zien, de tekenen van het heilige avondmaal. Een verbroken lichaam en veel vergoten bloed. Dat heeft God gegeven. De gave Gods. Het onverdiende Godsgeschenk. Aan een wereld die gedurig maar vastloopt. In schijngeluk en schijngenot. Het is maar voor eventjes. Het is een vlucht uit de werkelijkheid. En dan zit je er weer middenin. En dan is het nog weer erger dan daarvoor. Je moet de heilsfontein leren kennen. Die bron van levend water. De gave Gods tot redding van de verloren mens. Opdat ze niet hulpeloos zouden sterven. Opdat ze niet zouden verderven, maar het eeuwige leven zouden hebben. En zodra daar licht over opgaat, gemeent in het leven, dan krijg je hem nodig. Dan ga je naar hem uitzien, dan ga je naar hem verlangen. Dan is er dat dorsten naar de levende God in Christus. Ik zeg, als het licht opgaat in je hart en in je leven. Net als in de schepping, toen de Heere zei, er zij licht, toen was er ook licht. En toen begon er een groots werk. God begint altijd met licht. God ontsteekt licht in het hart van een zondaar die hem niet kent. Opdat hij hem zou leren kennen en zou mogen opwassen in die kennis. En de genade van onze Here, namelijk Jezus Christus. Dat is een man die nooit teleur zal stellen. En dan zou die Samaritaanse vrouw en vele Samaritanen, en denk maar aan de tijd van Filippus, na de uitstorting van de Heilige Geest, zouden ze allemaal achter mogen komen. Man die nooit tekort zal schieten. Man die alles is voor alle die de Vader hem heeft gegeven en die tot hem de toevlucht hebben genomen. En op wiens lippen de genade is uitgestort. En die nooit verwijt. En bij wie de voornaamste der zondaren hartelijk welkom is. Deze vrouw heeft gezocht, gemeente, in haar leven. En u zoekt misschien ook wat. De een heeft dit en de ander heeft dat. Ieder mens, zegt Brakel, moet zijn speeltje hebben. En we hebben allemaal ons speelgoed in ons leven. Maar als we eerlijk zijn en de vraag wordt ons gesteld, bevredigt dat nou eigenlijk echt? Geeft dat nou rust? Geeft dat je leven zin, inhoud, doel, perspectief? Dan denk als we eerlijk zijn of moeten zeggen nee. Dat paradijs is gesloten. Er staat een engel voor, volgens de Bijbel, met een vlammend zwaard. Dat is niet meer terug te vinden. En toch doen mensen, ik zou wel zeggen, haast wanhopige pogingen om toch iets van dat paradijs in dat leven te ontdekken. Dat heeft deze vrouw ook geprobeerd. De Heer Jezus zegt, je hebt 5 mannen gehad. En ze waren niet gestorven, want daar kun je er niks aan doen. Nee, ze had ze de laan uitgestuurd, ze had de bons gegeven. En die je nu hebt, dat is uw man niet. En die kan nog nooit een echte man voor je zijn. Misschien hebt u vroeger, gemeente, ook jarenlang in de kerk gezeten. Zonder dat het u raakte. Totdat we iets gingen zien van wat de Heer Jezus deze vrouw duidelijk wil maken. Die wereld die gaat voorbij. Dat is geen pessimisme, dat is realiteit. Die wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid die het woord Gods doet. Die in hem gelooft. Dat is het woord Gods doen. Die heeft het eeuwige leven. Ik denk dat deze Samaritaanse vrouw, gemeente, daar ook wel iets van heeft ervaren. Je hoeft niet bekeerd te zijn om toch te ontdekken in je leven dat een leven buiten God en een leven buiten de heilsfontein, een leven buiten Christus, ten diepste niet echt leven is. En het is echt geen pessimisme als de opsteller van het doopsformulier zegt dat ons leven ten diepste niet anders is dan een voortdurende, een gestadige dood. Mensen is bezig om vanaf zijn geboorte te sterven. Het leven, dat is God. Het leven, dat is Christus. Die zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben het waarachtige licht dat nu schijnt. Ik ben het ware leven. Hem kenden ze niet. Ze zal alleen iets gevoeld hebben van hier beneden is het niet. Dat zegt een christelijke dichter, hè? Hier beneden is het niet. Maar ik heb veel mensen ontmoet, gemeente, ook het evangelisatiewerk, die hadden dat inmiddels toch ook wel door, hier beneden is het niet. Nee. Nee, hier beneden is het echt niet. Het ware leven, lieve, loven is maar waar men Jezus ziet. Het is de ervaring van heel veel mensen. En ik zeg, je hoeft er niet God voor te kennen. Je hoeft er niet bekeerd voor te zijn. Die toch wel ontdekt hebben. Dat hier het paradijs niet is te vinden. Dat hebben heel veel mensen begrepen. Je moet er soms een paar jaar voor geleefd hebben, hè? Je begint al met hoge idealen en je denkt, nou dat is het hoor, daar gaan we voor. Dat is ook zo'n uitdrukking van deze tijd, daar gaan we voor. Ja, waar gaan we eigenlijk voor? Voor dingen die ondergaan. Gaan we voor God, gaan we voor Christus, gaan we voor zijn woord? Dat is eigenlijk de kwestie. Hier beneden is het niet. Hier beneden is er geen verzadiging van vreugde. Gein, dat is er wel. Lol. Maar geen blijdschap, geen vrede, geen rust. Zoals Augustinus na een zwerftocht in zijn leven, Noord-Afrika, Italië, Rome, noem maar op. Ten slotte zegt hij, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Nou, mag u dat weten door genade? Heb u er iets van ervaren misschien? Vanmorgen onder de bediening. Hier wordt de rust geschonken. Weet u waarom? Augustinus zegt dat ook. Dat wordt vaak niet geciteerd. Maar hij zegt er namelijk bij in het begin van zijn belijdenissen. Hij zegt, want gij hebt ons voor u geschapen. Ad te creavisti. Gij hebt mij voor u geschapen, Heer, om voor u te leven. Met u te leven. En daarom vindt mijn hart geen rust. Omdat ik rust zoek buiten u. Daarom blijf ik, zoals Jesaja zegt, een voortgedreven zee. Die niet kan en eigenlijk ook niet vaak wil rust. Hier beneden is het niet. Het is de ervaring van heel veel mensen. Ook van heel wat jongeren. Die soms al heel vroeg zeggen, voor mij hoeft niet meer. Arme jongeren. Hier beneden is het niet, joh. Hier beneden is het niet. Maar indien gij de gave Gods kent. Als je mij zou kennen. Als je zou weten wie ik ben. En wie ik wil wezen voor een arme, verloren zondaar. Dan zou je gaan verlangen. Dan zou je gaan begeren. Dat hij je deel zou worden. Je persoonlijk deel. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ligt dat zo in uw hart? O, hij is de gave Gods. Meer heeft God niet kunnen geven. Dan zijn enige geboren en veel geliefde zoon. De hoogste prijs. Voor de redding van een Adams kind. Mag ik u leren kennen, Heere? Mag ik weten wie u bent? Wat was een van de eerste vragen van Saulus na zijn bekering? Heere, wie bent u? Heb je het ook wel eens gevraagd? Wie bent u eigenlijk? Want ik hoor wel eens mensen over u spreken. En ik hoor er ook wel over preken regelmatig. Maar wie bent u nou eigenlijk? Mag ik dat ook eens persoonlijk weten? Zou je goed af zijn, hoor. Als je de gave God zou mogen kennen. Christus nodigt uit. Dringt aan. Bij deze Samaritaanse vrouw om hem te leren kennen. Heere, wie bent u? Heere, wie wilt u voor mij zijn? En dan gaat er zoveel veranderen, gemeente, in je leven. En voor je omgeving. Want deze vrouw, zoals u weet, is ook voor andere mensen tot rijke zegen geweest. Ze is naar die Samaritanen gegaan. En ze heeft gezegd, nou heb ik een mens ontmoet die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Die niet achter mijn rug stond te praten. Maar net als al die andere vrouwen die bij die bron kwamen. Maar die heeft het recht in mijn gezicht gezegd. Die heeft het recht op de man afgezegd. Die je nu hebt is uw man niet. Moet bekeerd worden. Moet je bekeren. Nou heb ik een mens ontmoet die me zo eerlijk heeft behandeld. Heb ik nog nooit meegemaakt. En als hij zich bekend gaat maken. En hij gaat een ontmoeting zoeken met u. Of met jou. Dan moet je er maar op rekenen dat hij je erg eerlijk gaat behandelen. En dat de grond wel eens erg heet onder je voeten kan worden. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. En word je eerlijk gemaakt in die ontmoeting. Ik heb geen man. En de Heer Jezus blij met het antwoord. Dat heb je nou eens recht gezegd. Want die je nu hebt, dat is je man niet. Dat wordt hij nooit ook. En dan komt een mensgemeente uit zijn schuilplaats. God is altijd bezig om mensen uit haar schuilhoekjes te lokken. Zij dat hij een schuilhoek in de wereld heeft gevonden. Zij dat hij een schuilhoek met vijgenbladeren in de godsdienst heeft gevonden. Maar als God gaat werken, dan roept hij je tevoorschijn. Dan kom je in het licht. De mens kruipt altijd wel weg voor de Heer, hè? Maar dan kom je in het licht te staan, het ontdekkende licht van Gods geest. Roep uw man, ik heb geen man. In de ontmoeting met Christus gemeente, ja, daar moet je echt eerlijk worden. Dan moet je alles tevoorschijn brengen. Ik heb geen man. Toch klinkt daar gemeente heel wat levenspijn in door. Ook bij deze laatste man heeft zij haar geluk niet kunnen vinden. Ja, dat kan ook niet. Buiten God, buiten de zaligmaker, buiten de levensfontein, zul je het nooit kunnen vinden. En dan denk ik aan het hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus in de aanwezigheid van zijn discipelen vlak voor zijn lijden en sterven. Als hij zegt, Vader, dat is toch het eeuwige leven. Dat ze u kennen. Kunnen we elkaar wel toewensen, gemeente, vanmiddag. En dat hopelijk ook als de vacature vervuld wordt, dat die predikant voor u gebruikt mag worden om die gave Gods te mogen leren kennen. En degene die ook hem weer gezonden heeft, want dat is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die hij gezonden heeft, de heilsfontein. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En dat moeten we ons steeds, gemeente, maar voor ogen houden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Jezus, wie is Jezus, wat betekent Jezus? Jezus, zegt onze belijdenis, dat betekent zaligmaker, redder. Kolbrugge die zei, ruimtemaker. Een man die een zondaar bevrijdt uit de boeien van de zonde, van de schuld en alles wat zijn leven ongelukkig maakt. Dat betekent Jezus. En hier is hij degene die het levende water belooft. Aan mensen die hem zoeken. Aan mensen die hem verwachten. Die levend water begeren. Begeerte naar het levende water, zeg ik, ontbrak in het leven van deze vrouw. Maar Christus is bezig in die ontmoeting om die begeerte in haar hart op te wekken. Om haar levend water voor te stellen. Zodat ze daarnaar gaat verlangen. Er zijn mensen, en misschien klinkt het een beetje cru, gemeente, maar die werkelijk zich dood drinken aan de zonde, aan het zoute water van de wereld. Ik heb eens gelezen van een drenkeling die midden op de oceaan daar ronddobbert op een vlot en die zo vreselijk dorst begon te krijgen dat hij met zijn handen het water uit de zee schepte om nog een beetje verkoeling te hebben. Zijn radeloosheid. En hoe meer die dronk, hoe erger zijn dorst werd. En dat is eigenlijk symbolisch voor het leven buiten God. Hoe meer je ervan drinkt, hoe ongelukkiger de situatie in je leven ervoor komt te staan. En Christus die weet dat beter dan enig ander. Daarom een barmhartig en een medelijdende hoge priester als hij zegt, mens, als je zou weten wie ik ben. En als je zou weten wie het is die met u spreekt en als je de gave God zou kennen, dan zou ik niet van jouw water hoeven te begeren, maar dan zou jij van mijn water, levend water, hebben begeerd. Dat is water wat levend maakt. Levend water, dat heeft Christus gemeente te bieden. Daar zou je heel veel van kunnen zeggen, van dat levende water. Ik houd me vanmiddag even bij de korte aanduiding van onze kanttekening. Kanttekening bij de Statenvertaling. Die spreekt hier over het levende water als de Heilige Geest. De levendmakende genade van de Heilige Geest. Het is niet in de eerste plaats belangrijk. Je zegt, ik ben aan het avondmaal geweest. Want er zijn ook mensen die voor de rechterstoel van Christus zullen zeggen, we hebben in uw naam gegeten en gedronken. Dat is niet doorslaggevend. hebben wij dit levende water gedronken in ons leven? Hebben we kennis gemaakt met de levendmakende kracht van de Heilige Geest die het dorre Zuiderland, de woestijn van ons hart, van ons leven herleven doet? En wat de Heer ook wel eens wil doen, proeven en doen ervaren tijdens de bediening van dat genademiddel, want dat is toch uiteindelijk het heilige avondmaal. Een genademiddel Gods voor ons kinderen. Hij zou u levend water gegeven hebben. Dat is nou het liefste, gemeente, wat Christus doet. Daarom zegt hij ook: ik ben het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Al was hij ook zelfs gestorven, hij zal leven. Hij zou u levend water gegeven hebben. Dat is zijn begeerte. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn oogmerk. Dat is het doel van zijn komst in deze wereld. Om een dode zondaar, een dode zondares, ook zoals die Samaritaanse vrouw. En zo vindt God ze eigenlijk allemaal die hij tot het leven roept. Dood in de misdaad en de zonde. Het is zijn begeerte om ze dat leven te schenken dat nooit vergaat. Aan dit leven komt een eind. En sommigen van u zijn er van heel nabij ook mee geconfronteerd. Leven gaat voorbij. Je moet afscheid nemen. Je moet ook van elkaar afscheid nemen. De mens uit het stof die keert weder tot het stof. En u zegt: Christus, en die in mij gelooft, die zal leven, al was die ook gestorven. En dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op de wederopstanding, maar dat slaat ook op de wedergeboorte. God vindt de dode zondaar en maakt hem levend naar zijn woord en door de kracht van zijn woord en door de genade van de Heilige Geest. En dan ga je iets verstaan van dat levende water. Als de Geest, gemeente, die van schuld overtuigt. Dat is realiteit geworden voor deze Samaritaanse vrouw. Maar dat is een geest die ook begeerig maakt. Hè? Want de Heer die doet geen halfwerk, hoor. De Heer ontdekt de mens niet aan zijn zonde om zijn leven lang in zijn ongeluk te laten. Maar die geest ontdekt ons aan onze zonde en aan onze schuld. Opdat ik zou gaan dorsten naar de levende God. Dat ik weer terug mag komen bij mijn oorsprong, en dat is de drie enige volzalige God. En die zegt vanmorgen en vanmiddag: doe je mond maar wijd open en dan zal ik hem vervullen. En waarom zegt hij wijd open? Omdat hij veel te geven heeft, omdat hij veel aan je kwijt wil. Indien gij de gave God zou kennen, en wie hij is die met u spreekt, ge zoudt van hem levend water begeerd hebben. En hij zou het u ook zeker gegeven hebben. Want dat is zijn liefste werk. Dat belooft die gemeente in zijn woord. Zaligmaker der wereld. Vriend van zondaren. En je krijgt dorst als je hem zo mag leren kennen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel naar u, o God. Wat kan het dan goed wezen in Gods huis? En wat kan het dan goed zijn aan zijn tafel, waar je misschien een hele week tegen opgezien hebt? Moet ook niet te makkelijk gaan, hoor. Gods kinderen die zien er vaak tegenop. En ze zeggen: hoe is dat nou mogelijk? Zo'n onheilig mens als ik aan dat heilige avondmaal. Dan zie je bergen van bezwaren waar je niet overheen komt. En die kan God zomaar wegnemen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat ge u ter eer hebt opgericht. O gemeente, dat kan alleen als het levende water in je hart stroomt. Dan word je ook verkwikt, hè? Zoals de dichter zegt, dat God een God is die het Zuiderland, de Negev, de woestijn herleven doet. Dat is vaak de situatie van je leven en van je hart. Dan geeft hij de wens, de begeerte van alle die hem vrezen. Hebt u het ook opgemerkt in het dankgebed van het formulier over die bezwaarde en verslagen harten? Dat die door de kracht van de Heilige Geest worden gevoed en gelaafd. Nou, dat is nou wat de Heer Jezus bedoelt met dat levende water. En dat zou ik u gegeven hebben. U zegt misschien, ik ken hem niet. Zoals die zich in zijn woord heeft geopenbaard, zoals Gods kinderen over hem spreken. Nou, dan staat u niets in de weg om te vragen. Ontdek mijn ogen, Heere. En dat ik uw heerlijkheid mag zien. Het zal aan hem niet liggen, gemeente. Er is een belofte. Daar is een bereidwilligheid bij hem. Ge zoudt van hem water begeerd hebben. En hij zou u dat levende water gegeven hebben. Dat is een belofte. En het spreekwoord zegt, belofte maakt schuld. Dan mag je de Heere aan zijn eigen woord herinneren. En dan mag je God zijn woord voorhouden. Mag je zeggen, o God, dat wilt u toch, dat zoekt u toch, dat beoogt u toch. Zoudt u het ook in mijn hart, in mijn leven willen vervullen? En dat moet je niet gaan vragen als je pas 40 of 50 jaar bent, jongens en meisjes. Maar dat moet je nou eens gaan vragen, zo jong als je bent. Als je de preek vanmiddag een beetje begrepen hebt, dan zeg je, Heer Jezus Christus, zou ik u ook mogen leren kennen? Zou ik dat levende water mogen kennen? Zou ik dat ook mogen leren drinken? Zou ik uw Heilige Geest mogen leren kennen? Meer hoef je niet te vragen. En dan zorgt de Heer voor de rest. Ge zoudt van hem levend water begeerd hebben. Levend water. De belofte die Christus geeft aan die Samaritaanse vrouw. En aan alle die aan wie het evangelie wordt gepredikt. En die zoekt, die vindt. En die bidt, die ontvangt. En die klopt. Zal worden opengedaan. En zeg nou nooit, ik ben het niet waard. Want dat wist de Heer al van eeuwigheid. En dat weet hij veel beter dan u. Maar er is betaald voor het water. Komt en koopt. Zonder prijs. En zonder geld. En weeg niet langer geld uit voor hetgeen geen brood is. En voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtig, zegt de Heer, naar het goede. En laat uw ziel zich in dit levende water verlustigen. Hoort. Kom tot mij en uw ziel zal leven. Amen.